thema voor deze ochtend heet simpelweg vluchten. Steeds meer mensen de laatste tijd die vluchten. Vluchten omdat het gebied waar ze woonden door oorlog en geweld dusdanig is aangetast dat ze zich niet meer veilig voelen en dat ze wegtrekken, vluchten. Mensen die vluchten omdat ze niet meer openlijk kunnen getuigen en hun geloof kunnen belijden zoals ze dat hebben geleerd uit het woord. We kennen verhalen van mensen die moesten vluchten uit Oost-Europa, onder andere Oost-Duitsland, en dat ze over de koude muur, het ijzige daarheen moesten gaan, dat mensen soms wel eens werden neergeschoten, enkel in het feit omdat ze hun familieleden wilden bezoeken, die woonden in het vrije Westen aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Mensen vluchten. Ze vluchten om hun lijf en leden zoveel mogelijk intact te houden. Ze vluchten omdat ze zich veilig willen voelen van onheil, van gevaar. En ze zoeken rust. Ze zoeken een veilige plek voor hunzelf, hun familie, hun kinderen. Ook wij hebben soms wel eens de drang om te vluchten. Vluchten uit de situatie waar je op dit moment in bevindt. Misschien wel vluchten van verkeerd gedrag. Vluchten van zorgen, omdat je niet meer van je zorgen en problemen kan ontkomen. Vluchten van je angsten. Nou, wel deze ochtend wil ik met u stilstaan bij diverse vluchtmomenten die beschreven staan in het woord van God. En wat we kunnen leren uit die momenten dat men in de vlucht is gegaan of dat men ging vluchten. Voor welke zaken moeten we nou afwachten en kijken, nou, hoe speelt een situatie zich uit? En voor welke zaken moeten we juist meteen actie ondernemen? Jezus in het stuk wat we net lazen uit Matthäus 10, leerde Jezus de discipelen bij de eerste echte evangelisatieactie waar mensen erop uit werden gestuurd, dat ze zouden kunnen worden gesteld worden door overheden en gerechtshoofden en stadhouders om verklaring te geven van datgene waarin ze geloven. Dat ze worden gesteld voor een moeilijke, testende opgave als het ware. En als je dat liefdevolle woord brengt, dat woord van hoop op een nieuwe toekomst, hoop om te zijn bij God en bij Jezus, dat niet iedereen even gelukkig zal zijn met dat woord wat je komt brengen. En dan staat er in Matthäus 10 vers 22 waar Jezus zegt, en iedereen, een groot deel van de mensen zal je haten om mijn naams wil. Maar als je blijft volharden, als je staande blijft voor datgene waar je in gelooft, voor datgene waarin je beleidt, dan zal je behouden worden. En wanneer je wordt vervolgd in één plek, vlucht dan naar een ander. Een tegenstelling. Aan de ene kant moet je volharden, je moet staande blijven, je moet je geloof niet opgeven, je moet blijven staan in datgene wat de Heer heeft toevertrouwd uit de Heilige Schriften. En aan de andere kant zegt de Heer, blijf niet op een plek hangen waar je overmatig wordt vervolgd en belaagd en daardoor je leven zou moeten laden. Als het nodig is, dan moet je vluchten. Als je luistert naar de predikatie die Jezus gaf op de Olijfberg, Matthäus 24 onder andere, waar hij sprak over de reden van de laatste dingen, maar ook wat er zou gaan gebeuren met de stad Jeruzalem in 70 na Christus. Dat hij zei, ik hoop niet dat jullie vlucht komt op het Sabbat. Ik hoop niet dat je in dusdanige situatie moet komen dat je moet vluchten in moeilijke omstandigheden. Luister dus naar mijn woord en handel ernaar wanneer je bepaalde tekenen ziet gebeuren. Als er dus bepaalde tekenen zijn, moet je dus ook een bepaald gedrag laten zien. Nou, welke voorbeelden van vlucht kun je vinden? Onder andere in het woord. We zien mensen die vluchten uit angst. We zien mensen die vluchten terwijl ze eigenlijk alles hebben beloofd om aan het staan te kunnen blijven op de plek waar ze waren en toch moesten ze weg. We zien mensen die vluchten van God. En mensen die dreigen te vluchten van hun eigen fouten en problemen. Wanneer vlucht je en waar vlucht je naartoe? Laten we gaan naar het Oude Testament, naar het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 27. En u kent wel het verhaal van Esau, stoere kerel, sterke man, man van de jacht en zijn broer Jacob. En Jacob was de tweede, dus hij verdeelde niet aan het recht van de eerstgeborene. De zegen die hoorde bij degene die als eerste werd geboren. Esau had het recht om ook de zegen van de eerstgeborene te krijgen. Een gewoonte die gewoonlijk was in die tijd. Dat er speciaal werd gebeden en een zegen uitgesproken over de eerstgeborene uit een gezin. En Rebecca, zijn moeder, die wilde er een stokje voor steken. En Rebecca zorgde er uiteindelijk voor dat haar zoon Jacob het eerste geboorrecht verwierf. Alles werd gedaan om die oude man Isaac, die niet goed meer kon zien, een draai als het ware voor zijn ogen te geven en hem te misleiden. En als je onrecht wordt aangedaan, zoals dat bij Esau was niet blij. Esau was boos. En dan ben ik even heel erg licht. Esau was boos. En wat lezen we in Genesis 27 vers 41? En Esau, hij koesterde wrok tegen Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei bij zichzelf: de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Wel, als jij de indruk hebt dat iemand jou wat wil aandoen, dan word je bang. Dan word je angstig. Wat gaat Esau met mij doen zodra Jacob is bevreesd? Wat moet Jacob doen? Hij heeft meegedaan aan iets wat niet eerlijk was. Hij kwam in de problemen. En hij luisterde nogmaals naar het advies van zijn moeder Rebecca. In vers 43, waar ze zegt: nu nog mijn zoon, luister naar mij. Hij had dus naar zijn moeder al geluisterd en hij kwam al in de penarium omdat hij het eerste geboren is. En nu wordt er nog een keer naar gevraagd: luister naar mij. Nu dan mijn zoon, luister naar mij en gereed en vlucht naar mijn broeder Laban in de stad Haran. En blijf enige tijd bij hem totdat de grimmigheid van uw broeder gestild is. Vluchten. Vluchten uit angst van een fout die hij zelf heeft begaan. Samen met zijn moeder. Wegvluchten van de mogelijke wrok en de wil van Esau om zijn broeder toch alles aan te doen. Want onrecht was Esau aangedaan. En na de angst voor Esau vluchtte Jacob weg van richting Laban. En ook bij broeder Laban ging het niet allemaal van een leien dakje. 7 jaar werken omdat hij een pracht van een vrouw zag. Ja, en na 7 jaar niet de vrouw die hij wilde. Hij kreeg Lea. Dus weer 7 jaar werken voor Rachel. En na 7 jaar, 6 jaar om een beetje eigendom en vee te kunnen verwerven. 20 jaar werken. Uiteindelijk komen we in Genesis 31 aan. Maar weer de men ging kiezen van wat voor kudde en wat kon Jacob zich toe-eigenen. En het beste van het beste kreeg Jacob. En er was gemor. En we lezen in Genesis 31 vers 3 het volgende. De Heer geeft een teken, na 20 jaar, een teken aan Jacob. Er komt een verandering in zijn situatie. Dat staat in vers 3 van Genesis 31. Toen zeide de Heer tot Jacob, keer terug naar het land van je vader en naar je maagschap en ik zal met je zijn. Een echt tegenoverstelling van datgene wat er gebeurde in Genesis 27. Waar hij eigenlijk op basis van valse daden moest vluchten. Nu zegt de Heer, nu vlucht weg van hetgeen waar je was bij Laban. En dit keer uitdrukkelijk en ik zal met je zijn. Terug naar het land waar zijn broeder Esau op te wachten. Vluchten terug naar die situatie. De eerste vlucht was een vlucht uit angst. En deze vlucht was als het ware goedgekeurd door God zelf. Immers leer je uit dat God bij machte is om situaties om te kunnen keren. En dan zou je zeggen van weer, hoe kom je al veilig weg van Laban die hem zoveel malen heeft bedrogen? Labans hart wordt verzacht door God. We lezen dat in vers 27 van Genesis 31. Laban die stapt naar Jacob toe en die zegt in vers 27, waarom ben je in het geheim, heimelijk staat in de Geeftuin, heimelijk gevlucht en heb je mij misleid en heb je mij dit niet van tevoren verteld? Want ik zou je uitgeleide hebben gedaan met vreugdetoon en met liederen, met tamboerijn en citer. Laban, die was woest. Maar hij was wel bereid tot het sluiten van een verbond. Immers, God had hem van tevoren in een droom geboden mild met de situatie om te gaan. Ondanks het feit dat Jacob zo hard moest werken. Dat hij werd bedrogen. God zorgde voor een veilige vlucht terug naar de plek waar hij thuis hoorde. God wil niet dat wij zijn wil negeren en liegen en stelen om zijn zegen te mogen ontvangen. Als dat gebeurt, dan vluchten wij net als Jacob voor de juiste bedoelingen. God leerde Jacob een les. En nadat zijn les grotendeels was geleerd, zorgde God voor de juiste vlucht. Een vlucht van onrecht en onderdrukking. Terug naar het land wat Jacob thuis hoorde en was beloofd. God heeft ook ons een belofte gegeven. Hij zal ons en heeft ons hoogst persoonlijk gered van zonde en schuld. Van de onderdrukking uit deze wereld. De vraag is, zijn wij in staat om net als Jacob in Genesis 31 Gods stem duidelijk en zijn wil duidelijk te onderscheiden, zodat wij mogen horen, ik ben met jullie als jullie, bij wijze van spreken, vluchten terug naar het beloofde land. Nieuwe koninkrijk van hemel en aarde. Een andere vlucht van angst lezen wij in het Nieuwe Testament. Wie kent niet de gebeurtenissen in het Hof van Gethsemane, waar Jezus bad en zei van, Heer, alsjeblieft laat deze bittere pil aan mij voorbij gaan, maar u wil geschieden. En na afloop van dat gebed en van het wachten en waken in het Hof van Gethsemane kwam Judas en gaf hem een kus. En Jezus werd gearresteerd. En wat deden de discipelen op dat moment? Bleven ze staan en stonden ze bij Christus en stonden ze voor hem en zeiden van, Heer, wij laten het niet toe dat deze mensen u arresteren, want u bent onschuldig. Of wat deden ze? Of pakten ze hun biezen en renden ze zo hard weg van Jezus als ze maar konden. Ze waren doodsbenauwd. doodsbenauwd van de situatie wat komen zou. Die mensen die 3,5 jaar lang bij Jezus waren, aan zijn voeten zaten, hoorden van het koninkrijk van hemel en aarde, lieten hem nu helemaal alleen. Marcus 14, vers 50 zei netjes, en zij lieten hem alleen en ze vluchten alle. Zelfs wij als christenen, ondanks het feit dat wij soms zelf bij onszelf denken van, God, wij zijn sterk. En wij kunnen tegen elke situatie op. Maar zoals de Bijbel zegt, wij kennen de conditie van ons hart niet. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, als er moeilijke tijden aanbreken, ach, ik heb geen probleem. Ik stroop mijn mouwen op. En ik kan tegen elke moeilijke situatie die op mijn pad wordt gelegd. Laat de moeilijke tijden maar aanbreken. Ik ben er klaar voor. Totdat ze daadwerkelijk aanbreken. En je op dat moment achterkomt dat je doodsbang bent en benauwd. En je rent weg van de situatie. Petrus had ook zoiets. Mij, Heer, ik ga u niet verlaten. Marcus 14, vers 29. En Petrus zegt tot Jezus, al zouden alle mensen tot u aanstoot nemen, ik zeker niet. Petrus zei, ik ga niet wijken van uw liefde, van uw genade. Mijn mouw is opgestroopt. Ik heb 3,5 jaar gezeten aan uw voeten en ik weet wat u wil en ik blijf bij uw zijde staan. Broeders en zusters, angst kan ons vreemde dingen laten doen. Dingen die wij niet van tevoren voorzien hebben. Daarom is het zo mooi dat de Heer ons profetie schenkt. Dat hij van tevoren weet dat hij het beste met ons in petto heeft. Dat hij ook de toekomst in zijn handen heeft. Dat wij niet bang hoeven te worden wat er dreigt te gebeuren. Zodat we niet fouten hoeven te maken die niet nodig zijn. Maar wat is dan belangrijk om niet te komen in rare momenten van vlucht. Net als Petrus, dat hij 3 keer de Heer heeft verloochend. 3 keer als het ware een uitvlucht zocht voor waarheid. Terwijl iedereen kon Petrus kon zien van, maar die heeft wel met Jezus gewandeld. En dat Petrus als het ware moest overtuigen aan anderen dat hij Jezus niet kende. Broeders en zusters. Wat ons helpt tegen angst is juist de toewijding. En die toewijding, die liet Jezus hem zien in Johannes, we kunnen lezen in Johannes 21 vanaf vers 17, waar Jezus laat zien aan Petrus, wat is jouw motivatie? Wat is het doel? En Jezus zegt 3 maal tegen Petrus, wijd mijn schapen. Dat is jouw taak. Dat is jouw doel. Toewijding is nodig. Wijd mijn schapen. Vers 18. Voorwaar ik zeg u, toen gij jong waart, omgorde gij uzelf en gij ging waar je maar wilt. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zullen gij uw handen uittrekken en een en ander u omgorden en u brengen waar u gij niet wilt zijn. Vers 19. En Jezus zei dit om aan te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegde hebben, sprak hij tot hem. Volg mij. Simpelweg luisteren naar datgene wat de Heer ons heeft gegeven. En opnieuw toewijding vinden bij hem. En dan maakt het niet uit wat er dreigt te gebeuren. En we weten dat heel veel apostelen op Johannes na niet zo aardig aan hun eind zijn gekomen. Maar ze hadden, en Petrus in het bijzonder, toewijding gevonden opnieuw bij God. Als je je hoop stelt bij de Heer, dan weet je wanneer je staande moet blijven en wanneer je moet vluchten. Maar in ieder geval vlucht je niet meer uit angst. Hoeveel hebben wij Jezus lief? Hoe erg je ook wordt behandeld door je familie, je buren, je collega's. Heb je eerste liefde altijd lief, wat er ook gebeurt. Vlucht niet, maar volg Christus. Hij brengt ons niet waar wij uit onze eigen zelfzuchtige wil waar we veilig zullen zijn. Maar hij brengt ons naar de enige echte veilige schuilplaats bij Christus. Waar we uiteindelijk mogen zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En waarbij we onze grote redder mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dus we hebben gezien een aantal situaties waar mensen zitten, hebben gevlucht uit angst. Maar het is nog erger als je moet vluchten terwijl je grote dingen zijn beloofd. Stel je, er wordt gezegd, jij wordt koning. Jij hebt het recht op koningschap. En mensen willen dat recht van jou ontnemen. En dan moet je vluchten, ondanks het feit dat je koning bent. Laten we het gaan weer terug naar het Oude Testament. Het Bijbelboek 1 Samuel, hoofdstuk 19. Kent u die jonge kerel met zijn slinger? Die jonge David? Al zijn broers... groot en sterk en daar een klein ielige jongetje die liever past op de kudde. Die wordt gezalfd tot koning. Door Samuel. Nou ja, als je koning wordt, hoef je toch niet te vluchten. Dan staat er als het ware een paleis voor je klaar. Maar David moest vluchten. David... werkte aan het hof van toenmalig koning Saul. Maar koning Saul had niet gewandeld volgens de wegen van de Heer. En David was daar. Als het ware als een leerwezen wachtende tot dat de Heer hem de kans gaf om daadwerkelijk koning te worden van Israël. En David kon niet geloven dat Saul, die goede leermeester, die koning, David zou willen doden. En we lezen in 1 Samuel 19 het volgende. Jonathan deelde mee aan David. Mijn vader Saul tracht je te doden. Nu dan, neem toch morgen vroeg in acht en ga naar een schuilplaats en verberg je daar. En David stond daar en die luisterde naar zijn goede vriend Jonathan en die had zoiets van, nee. Saul? Voor wie ik speelde op de harp? Saul, degene voor wie ik in de strijd ging om het land Israël en het koningschap van Saul te bevestigen, Saul mij vermoorden? Nee, toch niet? Het zal toch niet waar zijn? In de Bijbel lezen wij dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. En dan lezen mensen die teksten. En dan zeggen ze, Satan, mij pakken? Nee. Mij voor de gek houden? Nee. Mij kan er helemaal niks gebeuren. En mensen zijn niet bewust van welk gevaar ze bevinden als zij zich niet luisteren naar datgene wat hun heen plaatsvindt. En er moesten soms dingen gebeuren, onbedoeld, om mensen hun ogen open te laten slaan, om te beseffen in welke situatie ze daadwerkelijk bevinden. En zo ook bij David. David zag op den duur dat Saul hem daadwerkelijk wilde vermoorden. En nadat zijn vrouw hem weg, David ga weg, mijn vader probeert je te vermoorden. En een speer naar hem toe werd gegooid, toen gingen de ogen van David open en zei van, oh... voor Saul moet ik oppassen, ik moet vluchten. Soms gebeuren er dingen in onze leven waar we zeggen van, daadwerkelijk heb ik te maken met datgene wat gevaarlijk is. Ik moet me niet keren naar het slechte, maar naar het goede. Alleen Christus kan mij veilig houden voor datgene wat Satan wil doen in mijn leven. We moeten leren tekenen van vervolging te onderscheiden, zodat we op de juiste moment ontkomen van gevaar. En dan zou je denken van, nou ja, dan ben je uiteindelijk koning van Israël. En nou, dan moet het allemaal goed gaan. En weer 2 Samuel hoofdstuk 15. En weer komt David in een precaire situatie. Je eigen bloed, eigen zoon Absalom. En wie maakt het moeilijk? Absalom, die ging een vals gerucht verspreiden over zijn vader. David is niet zo'n goede koning. Bij David kan je niet terecht. Bij David moet je oppassen. David spreekt geen goede rechtspraak. David is een foute koning. En er kwamen twijfels en geruchten in het land. En steeds meer mensen gingen twijfelen over de rol van David. En ook vandaag gebeurt zoiets. Mensen die met Jezus wandelen. Mensen die met Jezus hebben gezegd, met u wil ik geven. U bent mijn toewijding, u bent mijn hoop, u bent mijn sterkte. En mensen kijken naar je en zeggen zo van, die mensen die elke sabbat in de kerk zitten, die zijn vreemd. De mensen die een aparte etenstijl op nahouden, die zijn apart, daar moet je mee oppassen. En er komen valse geruchten. En mensen gaan rare dingen over je zeggen. Net zoals er gebeurde bij David en Absalom. 2 Samuel 15 vanaf vers 13. En toen kwam iemand David berichten. De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. En daarom sprak David al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren. Sta op, laten we vluchten. Want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Ga haastig heen, omdat hij ons niet ijlings inhaalde. Onheil over ons brengen. In de stad en slaan met de scherpte des zwaards. Er was dus duidelijk teruggekomen dat je niet meer kon blijven in de stad waar je was. En wilde je lijf en leden beschermen, moest je wel gaan. En als je kunnen zeggen, David, jou moet er blijven staan. Je had tegen Absalom moeten strijden. Maar David zag de situatie in. Hij had onderscheidingsvermogen, hij had geleerd uit het verleden. Hij zei van, nu is het de tijd om te vluchten. Ook wij hebben een belofte dat wij met de Heer eeuwig mogen leven. Immers Christus heeft ons eerst lief gehad. Jezus die voor onze fouten tekortkomingen voor ons stierf aan het kruis. En er zijn veel mensen die het zuivere woord van God niet meer geloven. En net zoals Absalom vals terug te verspreiden. We lezen onder andere in Openbaring 13 over een beest. En het beeld van een beest die alles zou doen om getrouwe gelovigen hun leven moeilijk te maken. Zelfs dat ze niet meer kunnen kopen en verkopen. En dat er zelfs een derde engelboodschap is die zegt, en een tweede engelboodschap die zegt, ga weg van deze plek en ontvang dat teken van dat beest niet. Vandaar dat er op diverse plekken in de Bijbel een geestenprofetie wordt aangehaald, dat er een tijd komt dat je wel moet vluchten. En waarom word je vervolgd? 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die in Christus Jezus godsvruchtig overeenkomst met de wil van God willen leven, die zullen vervolgd worden. Het is niet prettig, maar het is een feit. Onze God van liefde wil niet dat wij angstig zijn, maar wel dat we voorbereid zijn. Hij heeft ons zo lief, net zoals Amos zegt, dat hij niks laat gebeuren zonder de profeten het van tevoren ons hebben kenbaar gemaakt. Wij hebben een liefdevolle, reddende boodschap. Vlucht niet voor God is die boodschap. Maar wees wel op je hoede voor diegenen die Gods wil willens en wetens niet willen volgen. En als je al die dingen zo hoort, dan denk je bij jezelf, overleef ik er allemaal wel? Ellende, oorlog, verwoesting, is er wel hoop en kan ik wel staande blijven? Nou, broeders en zusters, we kunnen en we mogen staande blijven, want God belooft zijn getrouwe kinderen net zoals David veilig kon zijn van Saul en veilig kon zijn van Absalom, diezelfde bescherming die biedt hij ook ons. Hij zegt, Paulus schrijft in 1 Korintiërs 10 vers 12 het volgende. Daarom, 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom, als je meent te staan, zie toe dat je niet valt. Dus als je staat in geloof, zie toe dat je niet struikelt en valt. Vers 13, want je hebt geen bovenmenselijke beproeving te doorstaan. En God is getrouw en hij zal het niet gedogen, niet toestaan dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met die verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je er tegen bestand bent. Dus mocht je komen in een situatie van vlucht, wees aan de ene kant gerustgesteld, want de Heer wil je niet in de steek laten. En de Heer zal het niet zwaarder maken dan absoluut noodzakelijk, want je zal er tegen bestand zijn, zolang je wil wandelen in zijn wil en overeenkomstig zijn leer. Het enige wat wij moeten doen is staan aan de kant van de overwinnaars. Zijn woord aannemen in geest en in liefde. Wij hebben een woord voor de wereld. Namelijk dat Jezus in ieder wil behouden die in hem gelooft. Hem iedereen eeuwig leven wil geven. En wij overwinnen niet als eigen kracht, broeders en zussen, maar wij overwinnen enkel en alleen door Jezus. Die voor ons heeft gestorven, heeft geleden en is opgestaan. Zodat wij mogen vluchten van onze eigen zondige situatie. En toch, en dan kijk ik naar mijn eigen leven, toch heb je wel eens moment dat je twijfelt aan Gods goedheid. Zo erg dat we twijfelen dat je weg wil rennen van zijn wil. En we weten dan ook in Romeinen 12 vers 2 dat Gods wil is volkomen goed en welgevallig. Jona kreeg een opdracht. En wat deed Jona? Pakte een boot en ging de andere kant op richting Tarsis. En er komt een storm aan te pas om Jona in te laten zien. Ik heb het goede voor met de mensen aan Nineveh en ik wil dat jij die boodschap brengt. Elia mag meedoen met een van de grootste wonderdaden uit het Oude Testament. Vuur van de berg op de berg van Karmel in een doordrenkt offer. En toch vlucht Elia weg, omdat hij bang is van Isabel en Agob. En in zekere zin ook bang van God. Zou God wel voldoende Israëlieten hebben die staande willen blijven voor hun geloof? En dan moet God Elia laten zien, ik ben niet in de storm en niet in de ellende, niet in de aardbeving, maar ik ben in een stille, zachte bries. En kijk, Elia, kijk, er zijn meer gelovigen die blijven staan voor de waarheid. Adam en Eva vluchten van God aangezicht weg nadat ze hebben gegeten van de vrucht. Van de boom van kennis van goed en kwaad. En hun eigen naaktheid zagen. En ze vluchten weg van God. En God zoekt ze toch op. En geeft ze gelijk mee. Er is een boodschap van hoop. Er zal een verlosser komen die alles weer recht zal maken wat is fout gegaan. Hoe is het met ons gesteld? Vluchten wij weg van de Bijbel omdat we bang zijn dat God tegen ons zal spreken op onze karaktereigenschappen die niet in overeenstemming mogen zijn met Gods wil? God spreekt dagelijks tot ons door zijn woord. Hij zorgt ervoor dat Jona uiteindelijk toch kon preken. Hij liet aan Elia zien dat er dus uiteindelijk voldoende mensen waren die staande bleven voor hun geloof. En hij liet aan hem even zien, dus die verlossingsplan. Dat er een paradijs komt net zo mooi als dat de eerste geweest was. Ren, vlucht niet weg voor Gods aangezicht. Als hij iets duidelijk wil maken. De psalm die zegt, verhard je hart niet voor God als God tot je spreekt. Wees niet als Farao die zegt, ik laat het volk niet gaan en daardoor zijn hart verharden. We bevinden ons in een heiligsmakingsproces. Zodat ons leven een weerspiegeling mag worden van Jezus. En dat zijn leven in overeenstemming in alle opzichten is met Gods wil. Daarom lezen we uit de Bijbel wanneer Paulus schrijft aan jonge Timotheus. In 2 Timotheus 3 vers 17. Omdat de mens Gods volkomen zij. Tot al goed werk volkomen toegerust. Daarom hebben wij het woord van God gekregen. Weet u nog welke zaligspreking, welke belofte Jezus heeft gegeven toen hij sprak op de berg, de zaligspreking, maar we kunnen lezen in Matthäus 5. Zalig ben jij, zijn wij, wanneer men u smaadt, kwaad spreekt, vervolgt, liegende, alle kwaad van u spreekt om mijnens wil. En dan komt er een hele aparte uitspraak die Jezus gelijk daaraan koppelt. En toch wees blij en wees vreugdevol. Want je loon is groot in de hemel, want als hebben ze de profeten voor u ook vervolgd. Doe Gods wil, vlucht niet voor God. Niet voor zijn wil, hoe erg mensen je ook mogen belasteren en kwaad over je spreken en belachelijk mogen maken, blijf staande en verhard in je geloof. Laat Christus niet los. De last van deze zondige wereld is niets vergeleken met de eeuwigheid en met de dankbaarheid die we zullen hebben als we Jezus mogen zien in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zeg je van oké, ik wil staande blijven, ik wil niet vluchten uit angst, ik wil niet vluchten van God, ik wil wel misschien ontsnappen aan moeilijke omstandigheden, maar waar vlucht ik naartoe? U kent allemaal het verhaal van Lot. Je ziet een stad, daar kan ik mooi handel drijven, en ik ga naar Sodom en Gomorra toe. En de Bijbel zegt dat Sodom en Gomorra was als mooi als het Hof van Eden. Maar het karaktereigenschap van de mensen was niet gelijk aan datgene wat hij had bedoeld. En Lot kreeg de kans om te vluchten. En de engel die gaat naar Lot toe. Vlucht naar de bergen. En Lot zegt van, ja maar de bergen, daar voel ik me niet veilig. Naar de bergen, ik weet niet hoe ik daar moet overleven. Mag ik alsjeblieft naar die kleine stad gaan? De Heer geeft je een opdracht, ga naar de bergen. En hier komt de mens weer, ja maar, hoe dan? En blijf wat staande dan? En kan ik me wel staande houden? Overleef ik het wel? En we hebben net al die teksten gelezen, dat de Heer je dingen niet te zwaar zal maken, je last te zwaar zal maken. En hier is in de vluchtpoging van Lot, Lot angstig over hetgeen wat er gaat gebeuren. Wel, God liet het toe dat hij naar die kleine stad mocht gaan, maar als u de teksten leest, is het daar Lot niet wel afgevallen gaan, en zeker ook niet zijn dochters. Vluchten kan alleen als je loslaat. Je eigen wil loslaat, je eigen verlangens, zondige verlangens loslaat en je volledig en al vertrouwt op God. Of het nou je bezittingen is, je status, je afkomst, als je al die dingen belangrijker acht dan datgene wat Christus wil in je leven, dan wordt elke vlucht van zondige praktijken heel erg lastig. Dan ga je altijd naar de verkeerde schuilplaats. Lot zag in eerste instantie niet erg in hoe erg zijn situatie was. Nadat die bezoek van de engelen kwamen en hun verzoek om te vertrekken, drong het tot hem door. Ik zit op een verkeerde plek. Ik zit in een zondig volk en ze belagen mij. En mijn dochters zijn hier niet veilig, ik moet weg. En toen hij doorhad dat hij weg moest, toen kwam er een hervorming en opwekking in het leven van Lot. Ik moet mijn familie waarschuwen, mijn vrouw waarschuwen, eventueel als het nog zou kunnen, mijn buurtgenoten waarschuwen. De plek waar ik bevind is niet goed, het is een plek van zonde. Hier vandaan moet ik weg vluchten. Wacht niet tot het laatste moment voor een verandering die plaats te vinden in je leven. Kies nu, zoals Jozua het zegt, kies nu wie je dienen zult. Zodat de boodschap die je verkondigt vlak voor het moment van de vlucht niet door mensen als een grap beschouwd wordt, maar als een uitdrukking van je liefdevolle relatie met Jezus. Daarom is het advies die Paulus gaf in 1 Timotheus 6 zo belangrijk. Gij daartegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, zondige praktijken, en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Vlug weg van de ongehoorzaamheid aan God en zijn geboden. Vlug weg van onrecht, vlug weg van ongeloof en haat. En alle dingen waar gelaten twijfel ons waarschuwt. God wil dat we veilig zijn. En daarom stuurde hij engelen om Lot te waarschuwen om te vluchten. Daarom hebben we Gods woord nodig om te vluchten uit de klauwen van twijfel en ongeloof. Strijd het goede strijd van geloof. Grijp het eeuwige leven waarvoor je geroepen bent. En de goede beleidjes hebt afgelegd voor hen die getuigen. Luister dus niet naar de mens. Psalm 11 vers 1. Bij de Heere schuil ik. Hoe durf ik dan te zeggen, vliet naar de gebergte als vogels. Of Psalm 121 vers 1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw bewaarde zal niet sluimeren. Vluchten doen we alleen als de Heer ons daarvoor oproept, conform de tekenen die daarvoor gegeven zijn. Vluchten doe je als niet anders kan. En als je vlucht, ga dan op zoek naar de schuilplaats en zoek de Heere op. Vlucht dus van de zonde en nader tot God. Jacobus 4, vers 7. Onderwerp dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen zondaars en zuiver uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijn. Besef je ellende, treurt en weent, want je glans moet veranderen in treurigheid en in vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhoren. Net als de boodschap aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 3, we moeten vluchten van een verkeerd zelfbeeld. Denkende dat wij groot zijn en we geen fouten maken. Mijn broers en zusters, wij kunnen ons hart niet. Maar Christus kent ons hart. En hij kan ons veranderen. Dus wat is de reden van onze vlucht? Waarom rennen wij weg? Rennen wij weg omdat we bang zijn? Uit angst? Wat er gaat gebeuren? Vluchten wij van God? Kijk om je heen. Kijk in wat voor omstandigheden je bevindt. En als de Heer je teken geeft, vlucht. Maar in ieder geval, vlucht van onreinheid. Vlucht van een werelds verlangen. En zoek een schuilplaats bij de Heer. Zorg ervoor dat u klaar staat wanneer de Heer tot ons spreekt. En dat wij kunnen vluchten voor onze zondige hartstochten. Of wanneer de Heer de tijd acht dat we ons moeten veiligstellen voor mensen die ons vervolgen, omdat wij staan willen blijven bij de woorden en datgene wat de Heer ons heeft geopenbaard. De Heer gaf ons dit mee bij die eerste evangelisatieactie. Je zult door allen worden gehaald om mijn als wil, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En broeders en zussen, we staan er niet alleen voor. Want in de opdracht die wij hebben gekregen, het grote zendingsbevel, God heeft Jezus alle macht gegeven, op hemel, op de aarde. Daarom kunnen we erop uitgaan. Mensen, vertel hem, door alle volken tot discipelen te maken en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En te hun te onderhouden alles wat Christus ons geleerd heeft. En zie, we zijn er niet alleen voor. Want Jezus is met ons alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Of we nu in rust bevinden op de plekken waar we nu zijn, of dat we moeten vluchten omdat onze levens niet zeker zijn. Eén ding mogen we zeker weten. We vluchten niet alleen. Want als we alleen gaan, dan raken we verstrooid. Laten we vluchten met Jezus. Onder leiding van zijn geest en vluchten na Jezus. Want alleen bij hem zijn we veilig voor nu en in alle eeuwigheden. Amen.